Hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij willen zingen van Psalm 123 en daarvan vers 1. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren om nooddruf te begeren. En het oog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen. Zo slaan wij het oog op onze heren. Tot hij ook ons genadig zij. Psalm 123 en daarvan vers 1. Wij lezen gemeente Johannes 17. Dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei de Vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs, gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus dien gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader met bij uzelven, met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld hebt gegeven, zij waren uw, en gij hebt mij dezelfde gegeven, en zij hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend, dat alles wat gij mij gegeven hebt van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen, en zij hebben waarlijk bekend, dat ik van u ben uitgegaan en hebben geloofd dat gij mij hebt gezonden. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uwe. En al het mijne is het uwe, en het uwe is mijn, en ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en ik kom tot u, Heilige Vader. Bewaar ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik ze in uw naam. Die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Maar nu kom ik tot u, en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Ik heb hun uw woord gegeven, en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Heilig ze in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Gelijkerwijs gij mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb ik hen ook in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degenen die door hun woord in mij geloven zullen. Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zijn. Opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt. Opdat zij één zijn, gelijk als wij één zijn. Ik in hen en gij in mij, opdat zij volmaakt zijn in één, en opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend, en deze hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt, en zal hem bekendmaken, opdat de liefde waarmede gij mij lief gehad hebt in hen zij, en ik in hen. De tekstwoorden, gemeente, voor deze biddag vindt u in Johannes 17, vers 15. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Zoeken wij vooraf de Heer in gemeenschappelijk gebed. Nu wij weer samen mogen komen op deze avond van deze biddag, komen wij u vragen, Heere, of u ons nabij wilt zijn, of u ons in het spreken wilt leiden, of u onze gedachten wilt besturen, zodanig dat uw naam deze avond verheerlijkt mag worden. En dat wij door uw genade en door uw Heilige Geest mogen ontvangen de woorden die gij gegeven hebt. Heere, u hebt gebeden voor uw discipelen. Voor het afscheid hebt u gezegd en gevraagd: ik wil niet dat gij ze uit de wereld wegneemt, maar dat gij ze bewaart van de boze. En Heere, dan bidden wij u of u ook deze avond ons wilt gedenken, zodat wij uw woord, zodat wij ook deze hoge priesterlijke voorspraak mogen verstaan. Dat we de troost daaruit mogen ontvangen voor ons eigen leven. Want de boze is de overste van deze wereld. En hij gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. En uw volk heeft geen kracht, want ze zijn zwak van moed en klein van krachten. En als het van hun eigen bidden af zou hangen, Heere, dan zou het een verloren zaak zijn. Dan zou het er heel slecht voor staan. Maar nu hebt u gebeden. En u gaat uw voorbidding altijd voort bij de rechtvaardige Vader, wiens werk u volbracht hebt, zodat u het mag vragen, zodat u mag eisen van uw Vader wat uw volk op aarde nodig heeft. Heere, laten onze ogen op deze biddag op u de Heer geslagen mogen zijn, als een dienstknecht op de hand van zijn Heer, als een dienstmaagd op de hand van haar vrouw, opdat gij ook ons genadig zij. En dat we vervuld mogen worden met allerlei zegeningen in Christus. En dat we ook vanavond verstaan mogen hoe nodig het is om eerst het Koninkrijk Gods te zoeken en zijn gerechtigheid. En dan zult u het bewijzen. Alle dingen zullen u worden toegeworpen. Heere, wilt u ons vanavond uw heil doen zien? En wilt u ons leren bidden zoals het behoort? Want wij weten niet wat wij bidden moeten. Maar laat uw geest ons leren bidden. En laat het voorbeeld van de grote advocaat, de grote voorspraak en parakleet Jezus Christus ons vanavond voor ogen mogen staan. Wat het voornaamste moet zijn in ons gebed. En wat het belangrijkste is in het leven van uw kinderen. Heere, wilt u ons nabij zijn. Allen gedenken die het moeilijk hebben, ook in onze gemeente, die met ons mee mogen luisteren via de kerktelefoon, zegen de boodschap van de prediking van deze avond ook aan hun harten. Heere, wilt u zijn met alle eenzamen, alle bedroefden, rouwdragenden in onze gemeente, alle die het ook moeilijk hebben in maatschappelijk opzicht. U kent ook die noden, Heere, en u onttrekt zich daar niet aan. U bemoeit er zich mee. U hebt uw oog daarop gevestigd. Laten we het mogen ervaren. Laten we het mogen geloven dat u weet waar wij wonen en dat u weet wat een ieder van ons persoonlijk nodig heeft, lichamelijk, natuurlijk, maatschappelijk, maar ook geestelijk, Heere. Want die nood is dikwijls het grootste als die wordt beleefd. De macht van de boze, de macht van de wereld en de macht van ons eigen vlees dat zich aan u niet onderwerpt. Maar wilt u zelf, Heere, maar leren vanavond. Leren verstaan dat er een voorspraak is en dat die voorbidding altijd doorgaat, dag en nacht, totdat uw rijk volmaakt zal zijn. Heere, wilt u ons alles geven wat nodig is, en al uw dienaren gedenken die vanavond voorgaan, en wilt u ze toerusten met uw Heilige Geest, zodat ze hun werk mogen doen met vreugde, maar ook met de ernst van het woord, dat maar twee wegen kent, en dat uiteindelijk ons wil hebben op die smalle weg die naar het leven leidt. Heere, dat ze dat ook mogen verkondigen en de kracht van uw geest en de werkingen van uw genade die het hart inwinnen om de brede weg te verlaten en de smalle weg te bewandelen die naar het leven leidt. Heere, ontferm u over de kerken, gedenk ons land en ons volk. We leven in een welvarende tijd, maar de vruchten daarvan kunnen we ook zien, Heere. Het is niet altijd in het voordeel van de mens. Maar u weet wat nodig is. Wilt u ons te midden van alle voorspoed die wij hebben niet doen vergeten dat u gezegd hebt, één ding is nodig. Verhef over ons dan het licht van uw gunstrijk aangezicht en hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen wij van Psalm 99, de versen 2, 5 en 7. God die helpt in nood, is in Sion groot. Aller volken macht niets bij hem geacht. Buigt u dan in het stof en verhef met lof het heilig opperwezen. wilt het eeuwig vrezen. Ook was Samuel op Gods hoog bevel, biddend voor zijn volk als een hemeltolk. Hij en anderen meer riepen tot de Heer, die met gunstig oren hun geroep wou horen. En gij met hen begaan, hebt hun wens voldaan. Psalm 99, 2, 5 en 7. Na de prediking, gemeente, zingen wij Psalm 32 en daarvan het vierde vers. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Omringt mij daar gij mij een ruimte stelt met blij gezang, dat mijn verlossing meldt, mijn leer zal u, o mens, naar het recht doen handelen en wijzen u de weg die gij zult wandelen. Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. Psalm 32 en daarvan het vierde vers. In het vierde hoofdstuk, gemeente, van de brief aan de Hebreeën, in het vijftiende vers, lezen wij een bemoedigend woord. Wij hebben, zegt de apostel, geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij verzocht is geweest. Hoe groot het verschil ook mag zijn tussen Christus en zijn kerk, daarin stemmen ze overeen dat ze beide verzocht, dat wil zeggen beproefd zijn geweest. We hoeven alleen maar te denken aan de vele verzoekingen in de woestijn die de Heer Jezus plaatsbekledend voor de zijne heeft ondergaan en daarin overwinnaar is geworden. Maar intussen werd hij wel verzocht. Intussen heeft hij wel ondervonden de kracht van de vurige pijlen die op zijn ziel, op zijn lichaam uiteindelijk ook zijn afgeschoten door de overste van deze wereld. Hij is gekomen tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij heeft niet alleen de weerstand ervaren van de boze, hij heeft ook de weerstand ervaren van degene die op zijn terrein, op zijn rijksgebied wonen. Wanneer hij door Samaria gaat, worden de poorten voor hem gesloten. En zo hebben velen hun hart gesloten voor die grote hoge priester. En tenslotte heeft men gezegd, hij is niet waardig dat hij leeft. Weg met deze, kruisigt hem. Door die wereld is hij gegaan. En in die wereld heeft hij geleden, zoals onze catechisme zegt, al de dagen van zijn leven en in het bijzonder aan het einde van zijn leven. Christus is daarin één geworden met de zijnen, met degene die de Vader hem gegeven heeft. En daarom kan hij medelijden hebben. Daarom wordt hij genoemd een barmhartige hoge priester. Want wie kent meer medelijden en wie is meer barmhartig dan degene die zelf in de strijd gestaan heeft? Hardheid, gemeente, dat is in de regel geen bewijs van beleving. Dat is in de regel geen bewijs van ondervinding, want juist die ondervinding van de pijn, van de strijd, van de aanvechtingen, die doet mild oordelen over degene die daaraan blootgesteld worden. Christus is een medelijdende hoge priester. Wij hebben geen hoge priester, zegt de apostel, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, net als wij, verzocht is geweest. Christus bidt voor zijn discipelen. Het afscheid is op handen. Ik ga heen, zegt de Heer Jezus, om u plaats te bereiden. En dat zal hij doen als het lam dat de zonde der wereld wegneemt. Eerst houdt hij nog het paascha met zijn discipelen. Daarna stelt hij het heilig avondmaal in. Ik heb grotelijks begeerd om dit avondmaal met u te houden. Vervolgens spreekt hij nog een aantal woorden van afscheid, zoals we kunnen lezen in Johannes 14, 15 en 16, die ingeluid worden met de zin, uw hart worden niet ontroerd. En dan gaat hij spreken over zijn heengaan, over het voordeel van zijn afscheid, over de vergoeding van de pijn, want hij zal de trooster zenden en die zal bij hem blijven tot in der eeuwigheid. En nadat hij ze met allerlei woorden versterkt heeft en bemoedigd heeft en vertroost heeft, gaat hij tenslotte voor in het gebed. En dat noemen wij in hoofdstuk 17 het hoge priesterlijk gebed. En juist in dat hoge priesterlijk gebed, gemeente, blijkt de barmhartigheid van de hoge priester. Juist in dit hoge priesterlijk gebed spreekt het meeleven met zijn discipelen die in de wereld zullen achterblijven, terwijl hij zal zijn heengegaan in de heerlijkheid van zijn Vader zal zijn opgenomen. De Heer Jezus die weet wat dat betekent. Op de aarde te leven. Te behoren tot die schepping die zucht. Te behoren tot een wereld die onophoudelijk wordt blootgesteld aan de vurige pijlen van de boze. En juist die discipelen, die zo'n bijzondere plaats hebben in het hart des Vaders. Juist die discipelen die zo'n ruime plaats hebben in het hart van de hoge priester en van de middelaar. Omdat zij het woord van de Vader hebben aangenomen. Omdat zij bekend hebben dat de Vader hem tot zaligheid in de wereld heeft gezonden. En zij met die ontdekking en met die boodschap de wereld in zullen moeten gaan om anderen voor die drie enige God te winnen. En dat zal allerlei bijzondere strijd opleveren. We moeten niet vergeten, gemeente, dat de Heer Jezus hier maar niet alleen voor kinderen Gods bidt, maar dat hij ook hier voor apostelen bidt. Dat hij hier bidt voor mensen die als het ware aan de frontlinie van dat koninkrijk der hemelen zullen staan. En toch tegelijkertijd zo zwak zijn in zichzelf. En dan voert de Heer Jezus allerlei argumenten aan, opdat zijn Vader zijn gebed zou verhoren. Hij zegt in het 12e vers, toen ik in de wereld met hen was, heb ik ze bewaard in uw naam, die gij mij gegeven hebt. En niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld wordt. Maar nu kom ik tot u, en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. En dan zegt de Heer Jezus, Vader, ik heb die discipelen uw woord gegeven. En dat woord van u, dat ik aan hen gegeven heb, dat hebben zij ontvangen. En omdat zij dat woord in het geloof ontvangen hebben, omdat dat hun leven doortrokken heeft, omdat ze nu niet meer van de wereld zijn, omdat ze nu door de wereld gehaat worden, omdat ze niet meer van de wereld zijn, gelijk als ik niet van de wereld ben, daarom kom ik tot u. En ik bid niet, zegt de Heer Jezus, dat u ze nu uit die wereld weg zal nemen, maar dat u ze zult bewaren van de boze. Welke hoge priester kent het hart van de zijne beter dan deze, die in alle dingen gelijk als wij verzocht is geweest, zij het zonder zonde, maar het aan de lijve ondervonden heeft, de kracht van de boze, de haat van de wereld De tegenstand tegen het vrije genadewerk Gods. Hij heeft het ondervonden toen hij in Jeruzalem was. Hij heeft het ondervonden toen hij door Samaria trok en de poorten voor hem gesloten werden. Binnenkort zal hij het nog veel heviger ondervinden als het hele volk tegen hem op zal staan na al de ontvangen weldaden en zegeningen. En in die wereld zullen de discipelen moeten leven. En in die wereld zullen ze het woord dat zij ontvangen hebben moeten bewaren. En zullen zij naar dat woord wandelen en bij dat woord leven. En daarom om dat woord bijzonder worden tegengestaan. En daarom doet die hoge priester er alles aan om ze te bemoedigen en te vertroosten voor het definitieve afscheid van deze wereld. En wat kan dan, gemeente, een gebed bij een afscheid veel betekenen? Misschien is het nog wel belangrijker dan een toespraak. Dat we de noden opdragen. En nu leven we in een hele, ja, laten we zeggen, geseculariseerde tijd, een verwereldlijke tijd. Maar het valt toch altijd nog weer op, bijvoorbeeld bij het bezoek in een ziekenhuis, dat een gebed voor het afscheid in de regel op prijs wordt gesteld. Dat doen de mensen bijna nergens meer aan. Je kan soms nog beter voor ze bidden dan voor ze lezen. Ik doe het meestal allebei. Maar juist in het gebed komen er nog wel eens emoties los. Juist in het gebed hoor je nog wel eens iemand reageren, of juist op het gebed hoor je nog wel eens iemand reageren, want tenslotte heeft toch een mens het goddelijke zaad in zich. Dat blijkt ook uit de herleving van de religiositeit in onze dagen. We hebben het een tijd lang proberen de mond te snoeren, maar we hebben er uiteindelijk, het is ons met z'n allen, gemeente, toch niet gelukt. Er zit iets in de mens van de hang naar het goddelijke. En nu zijn wij maar zondige mensen. Je gebruikt vaak de verkeerde woorden. Je hart is niet altijd even gevoelig. Je leef je de nood van de zieken in het ziekenhuis niet altijd behoorlijk in. Je zit soms alweer ambtelijk met je gedachten op het volgende adres. En daarom, onvolmaakte voorbidders, onvolmaakte voorgangers. Maar als Christus bidt, dan bidt hij met heel zijn hart. En als Christus voorgaat, dan voelen al de discipelen, deze draagt ons op ons hart. Dat hebben ze beleefd in dat afscheidswoord, maar ook bijzonder onder dat afscheidsgebed. Deze is een medelijdende, een barmhartige hoge priester. Zulk een hoge priester, zulk een voorbede betaamt ons. En je voelt het in het hoge priesterlijke gebed. Dat Christus als het ware met al de vezels van zijn ziel verbonden is aan de zijnen, aan zijn discipelen, aan wie hij het woord van de Vader heeft gegeven, dat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, maar het eeuwige leven zal hebben. Vader, ze hebben uw woord ontvangen, alsof de Heer Jezus zegt, nou bent u ook verplicht om ze te bewaren. Want ik bid zomaar niet voor de eerste de beste. Ik bid zomaar niet, zegt de Heer Jezus, voor de wereld, maar voor mensen die u uit de wereld hebt getrokken. Die u geheiligd hebt, die u apart gesteld hebt in de wereld. Door uw woord, met uw woord, leven zij uit uw woord. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt. Hen. Voor wie bidt de Heere Jezus? Hij bidt voor zijn discipelen. Maar als u goed geluisterd hebt naar de schriftlezing, dan hebt u ook kunnen horen dat de Heere Jezus ook bidt voor al degenen, zegt hij, die door hun woord, dat is dat woord van de apostelen, in mij geloven zullen. Dus eigenlijk bidt Christus, gemeente, dit hoge priesterlijke gebed voor al de zijnen, van alle plaatsen, van alle tijden. Een katholiek gebed. Het is een gebed voor de heilige, algemene christelijke kerk, tot de uithoeken van de aarde en tot de jongste dag toe. En dat is ook nodig, dat hij voor ze bidt. Dat hij voor ze blijft bidden totdat zijn rijk volmaakt zal zijn. Want altijd en overal zullen ze in eigen kracht niet opgewassen zijn tegen de boze. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt. Hen, dat is dus de levende kerk. En dat zijn gemeenten heel gelukkige mensen. Staat in het 17e vers, in het 9e vers van hoofdstuk 17. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt, want ze zijn uwe. Dat is hun geluk. Dat is hun status bij God. Ze zijn van u, Vader, zegt de Heer Jezus. Ze zijn uw eigendom geworden. Ze zijn uw kostbaar bezit geworden door genade. U hebt ze aan mij gegeven om ze met u te verzoenen. Het is uw volk. Het is uw geheiligd volk. Ze hebben uw woord door het geloof ontvangen. Ze hebben de belofte geloofd dat een ieder die in de Zoon gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. En ze hebben bekend, dat is beleden, dat ik van u ben uitgegaan. Gij zijt de Zoon van de levende God. Op u zullen we hopen. Aan u zullen we onze ziel en onze zaligheid toebetrouwen. En daarom, Vader, en dat weet u toch, worden ze gehaat in deze wereld. Daarom krijgen ze alles tegen, omdat ze aan uw zijde mochten vallen. Omdat ze uit de duisternis werden overgebracht in het koninkrijk van de Zoon uwer eeuwige liefde. En daarom wil ik voor ze bidden. En daarom bent u ook verplicht om ze te bewaren. Anders zou u een half werk doen. Ja toch? Als God ze nou eerst zijn woord geeft. En God geeft zijn kerk vervolgens het geloof. En hij roept ze uit die duisternis tot zijn wonderbaar licht. En hij zet ze in beginsel op de weg van zijn voetstappen. Dan kan God ze daarna toch niet meer laten omkomen. Waarom is er een volharding der heiligen? Omdat God geen God van ja en nee is, gemeente. En omdat Christus altijd blijft bidden voor diegene die de Vader hem gegeven heeft. De prijs die hij moet betalen om ze te bezitten is veel te hoog om ze tussentijds verloren te laten gaan. En daarom, ik bid niet dat ge ze uit de wereld wegneemt, maar dat gij hem bewaart van de boze. Wij hebben geen wereldvreemd geloof, gemeente. Wij hebben geen klooster- en monnikengeloof. God zet zijn volk in de wereld. Gods volk trekt door de wereld. Al worden ze van alle zijden aangevallen door die wereld. En geraakt waar ze maar te raken zijn. En toch wil God ze niet uit de wereld hebben. Nee, echt niet. Om God te behagen hoef je echt niet uit de wereld te gaan, gemeente. Om God te behagen hoef je echt niet te emigreren naar een woestijn of naar een donker bos. Je mag met de Heere midden in de tijd staan. En je kan met God ook midden in de tijd staan. Je kan met God midden in de wereld staan. Als dat in principe schadelijk voor de kerk zou zijn, zou de Heere Jezus wat anders gebeden hebben. Dan zou hij gezegd hebben, Vader, zodra ik thuis ben, neem ze alstublieft zo spoedig mogelijk uit deze wereld weg. Maar dat heeft hij nergens gevraagd. Hij vraagt alleen of ze bewaard mogen worden in de wereld. Terwijl ze niet zijn van de wereld, moeten ze wel door de wereld. En daar mogen ze zich niet schamen voor de Heer. Jongens en meisjes, niet schamen voor de Heer. Paulus zegt, ik schaam mij voor het evangelie niet. We moeten ons wel schamen, dikwijls voor onze zonden. Voor onze overtredingen. Maar nooit voor de Heer. Nooit voor dat dierbare woord van God. Nooit voor zijn kinderen. Nooit voor zijn dag. En nooit voor zijn dienst. Je staat in de wereld. En je wordt, als je God vreest, ook staande gehouden. In deze wereld. O, wat kent Christus, gemeente. Het mensenhart goed. Wat weet Christus goed. Hoe Gods volk de strijd soms zo moe kan zijn. Wat zijn ze vaak in de Elia's gestalte. Het is genoeg. Het is me beter te sterven dan te leven. Met andere woorden, neem me alstublieft uit deze wereld weg. Maar dan heb je de Zoon van God, gemeente, nooit mee. Nee. Want, laten we wel wezen, de Heere Jezus die heeft zich toch ook niet aan zijn roeping onttrokken. De Heere Jezus die heeft toch zijn taak ook nooit verzaakt. De Heere Jezus heeft toch halverwege ook de strijd niet gestaakt. Hij is toch ook doorgegaan tot het einde toe. Hij heeft toch ook de beker gedronken tot de laatste druppel, tot de bodem toe. En daarom een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Omdat gij van de wereld niet zijt, o, als je van de wereld bent en je doet met de wereld mee, dan ontvang je de wereldse gunst. Word je eruit gehaald, word je apart gezet, dan wordt dat onmiddellijk bespeurd in je leven, in je levenswandel, dat je niet meer met die wereld mee kunt denken, praten en lopen. Dan krijg je veel tegen. Dan weet je dat je in de wereld leeft. En toch zegt hij, ik bid niet dat u ze uit de wereld wegneemt. Waarom niet, gemeente, jongens en meisjes? Nou, in de eerste plaats, omdat al onze dagen door God geteld zijn. Dat ligt vast. Van eeuwigheid heeft God daarover een besluit genomen. God zijn al zijn werken, zegt de Bijbel, van eeuwigheid bekend.
En die maat, die moeten wij volmaken. Gehoorzaam, geduldig, vastbesloten, hopende op de genade Gods. Zoals Christus zijn levenstijd volgemaakt heeft. Zoals de Heer Jezus gewacht heeft. Tot op de dag dat de Vader hem zou aflossen van zijn post. En hij over zou gaan uit het strijdperk van dit leven. In de heerlijkheid die hij bij de Vader had. Eer dat de wereld was. Onze dagen zijn door God geteld. Bepaald. Dat is het eerste. In de tweede plaats dus heeft ieder zijn taak in dit leven ontvangen die hij zo goed mogelijk heeft te vervullen. En ieder moet in de roeping blijven, zegt apostel Paulus, waarin hij geroepen is. En hij zou aan het einde moeten kunnen zeggen met Christus, ik heb voleindigd het werk dat gij mij hebt bevolen. Hij volhardde in zijn goddelijke opdracht. En ook in dat opzicht is een dienstknecht niet meerder dan zijn Heer. In de derde plaats, vanwege het welbehagen van God. Het is Gods welbehagen geweest dat hij zijn volk door lijden zou heiligen. Dat ze door de strijd heen de kroon zouden verkrijgen. Waarom er ook staat in Gods woord dat hij niet wettiglijk gestreden heeft, ook nooit wettiglijk zal worden gekroond. Het welbehagen Gods. Om de hemel te bewaren voor de hemel. En om ze door de strijd heen naar de rust te leiden. De vierde plaats. Omdat God, gemeente, die aarde, die wereld zo nog maar niet prijsgeeft. Omdat zijn volk als een zoutend zout, als het bederfwerende zout, die wereld voor verdere ontbinding moet bewaren. Een dure roeping, een hoge roeping, ook een onvolmaakte gehoorzaamheid in die roeping, maar het blijft een roeping. En daarom, ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt. Er staat er het woordje kosmos, sieraad. Maar het is die wereld niet meer. Dat was de wereld in het begin, voor de zondeval. Die kosmos, dat goddelijke sieraad, dat is een strijdtoneel geworden. Dat is een wereld die vervuilt. Dat is een wereld die elkaar bestrijdt. Dat is een wereld die aan allerlei onrecht te gronden gaat. Dat is de werkvloer geworden van de boze, van de duivel. Dat is een gevaarlijk en explosief terrein geworden vanwege de boze, vanwege de zonde ook. En moeten ze nou altijd in die wereld blijven? O gemeente, dat niet. We lezen in het 24ste vers, dat Christus zegt ook in ditzelfde hoge priesterlijke gebed, en dan gaat hij, komt hij aan het einde van zijn gebed, Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Dat wil dus zeggen, en dat is ook tot troost van de kerk, de strijd zal niet altijd duren. Gij hebt mijn rechterhand gevat, zegt Asaf. Ge zult me leiden door uw raad en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Maar ik wil niet dat u ze zomaar wegneemt uit de wereld. Ze moeten eerst de lijdensweg bewandelen. De strijd in. Strijdperk van het leven doorstaan. Maar ik vraag wel, zegt Christus, dat u ze wilt bewaren van de boze. Hij vraagt niet of God ze allerlei moeilijkheden wil onthouden. Ik las dit bij Calvijn, u weet, daar lees ik altijd graag in. Hij zegt in zijn commentaar, God wil dat ze strijden. Christus wil dat ze strijden. Maar hij laat niet toe dat ze dodelijk gewond worden. Dat is het eigenlijk. Waar het om gaat in deze tekst. Dat gij hem bewaart van de boze. Hij wil dat ze strijden. Maar hij laat niet toe dat ze dodelijk gewond worden. En dan denk ik aan die troostvolle woorden van hoofdstuk 16. Het laatste gedeelte. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Geen kalme reis. Geen kalme reis. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Wat is dan de boze? Wie is dan de boze? Waarvoor wij bewaard moeten worden. De boze gemeente. Dat is hier de Satan die de mens het zicht op God beneemt. Net zo lang bezig is om te wroeten in ons hart en in ons leven, dat we het geloven dat het alleen belangrijk is om voor die wereld te leven, voor de materiële voordelen van deze wereld te leven. En hij is er altijd op uit, net als in de verzoeking in de woestijn, om ons te laten geloven dat als we voor hem zullen vallen, hij ons alle koninkrijken der aarde zal geven. Een beetje water bij de wijn. En die Satan, gemeente, die houdt niet stil bij de kerkdeur. Maar die komt naar binnen. Die luistert mee. Die geeft zijn disinformatie ook in onze harten om het woord van God te verstikken. Dat u ze bewaart voor de boze. Dat u ze bewaart voor de zonde. Om door een knieval voor de duivel de koninkrijken der aarde te verkrijgen. Weet u waarvoor de Heere Jezus ook bidt? Voor mensen die al uit die macht verlost zijn. Bent u dat ook? Jongens en meisjes. Er zijn echt jongens van 18, 19 jaar in Nederland die weten dat God naar ze omgezien heeft. Zijn die er ook hier in de gemeente? Want soms dan zou je haast moeten excuseren voor de vraag of je al bekeerd bent. Of je al uit de duisternis geroepen bent door zijn wonderbaar licht. Dat wordt zo langzamerhand in onze kring ook al een beetje een merkwaardige vraag. Ja. Of je praat daar niet over omdat het voor jou toch niet is. Of je denkt misschien dat je het hebt terwijl je het nog mist. Zodat je eigenlijk gepikeerd bent als die vraag gesteld wordt. Vrees je God en geloof je in Christus. Zijn wij uit die macht verlost? Is dat het grote wonder van uw leven geworden? Is het bij u net als bij Hagar in de woestijn, o God, dat u omgezien hebt naar een die naar u niet omzag? En hebt u toen ook ondervonden in die eerste tijd dat die macht van de zonde er zo onder ligt? En dat die macht van de boze zo gebroken was in je leven? Dat je met frisse moed mocht beginnen aan een andere weg en aan een ander leven. Ik zal u hartelijk beminnen, o Heere, mijn sterkte. Maar tegelijkertijd zo langzamerhand ook ging ondervinden, hij is er nog. Die grote tegenstander. Die grote machthebber op deze wereld. Die ik zoveel jaren heb gediend. Wiens heerschappij werd verbroken in mijn leven. Maar die zich nu weer laat gelden. De vijand rukt vast aan met opgestoken vaan. De duivel leeft ook nog, gemeente. En ik hoop dat u maar veel last van hem zult hebben. En waarom hoop ik dat? Als je veel last hebt van de duivel, dan krijg je veel behoefte aan God. Als je veel geplaagd wordt en opgejaagd wordt door de boze, dan ben je veel aan de troon der genade. Dat is dan ook weer in uw voordeel. Jacob moest ook door de verdrukking heen. Waarom? Opdat de reden Gods hem zou doorlouteren en hij uit het geloof in de belofte Gods door de strijd heen beeld van zijn koning zou gaan vertonen in gehoorzaamheid en in leidzaamheid. De boze. God heeft hem overwonnen in Christus. De borg heeft zijn nek gebroken. Zijn macht gebroken. Maar hij laat zich nog wel terdege gelden. Maar daarin weet de Heer ook wat hij doet, gemeente. Stel je nou eens voor dat je altijd voorspoed zou hebben. Dan zou je net als die koning van Egypte, die trotse farao, zeggen: wie is de Heer? Tegen Mozes. Wat zouden we, gemeente, hoogmoedig worden. Ook met en na ontvangen genade. Wat zouden we overmoedig worden. Wat zouden we ongenaakbaar worden. Wat zouden we de Heilige Geest bedroeven. Als we met genade groot zouden worden. En uiteindelijk ook in de wereld groot zouden worden zonder strijd, zonder tegenspoed, zonder dat afbrekende werk van de Heilige Geest. De boze is er nog. En God weet waarom hij hem in deze wereld heeft gelaten. Maar tegelijkertijd vouwt de Heer Jezus zijn handen voor de ogen van zijn discipelen. En dan zegt die vader: wilt u ze alstublieft bewaren? Wilt u ze alstublieft niet op hun eigen kracht laten drijven? Maar wilt u ze met uw gunst omringen? Eigenlijk zegt de Heer Jezus: het is uw goddelijke plicht. Ze hebben toch immers uw woord aangenomen? Daarom zijn ze toch erbuiten komen te staan. Daarom worden ze toch bestreden. Daarom ondervinden ze toch de vijandschap die ook ik heb ondervonden en nog zal ondervinden. Neem ze uit die wereld niet weg, maar bewaar ze. Hou ze vast. Laat ze niet hulpeloos varen. Laat ze niet dodelijk verwond worden. Dat ge hen bewaart van de boze. Dat bidt nu Christus, gemeente, voor de zijne. Maar bid u er ook om. De biddag, dan vragen we of de Heere voor ons wil zorgen. Of die ons van alle goeds wil verzorgen, het kwade van ons weer of ten beste keren. Of we eten en drinken en kleding en huisvesting mogen krijgen, gezondheid om ons werk te doen. Voortgang van het kerkelijk leven, maar is dit ook uw vraag? Wandelt u in dit opzicht ook in de voetstappen van Christus? Heren, neem me niet in de wereld, uit de wereld weg. Laat me trouw mogen blijven op mijn post. Maar wil me ook niet overgeven aan de macht van de boze. Wat wordt het moeilijk gemeend om in deze tijd eerlijk te blijven. In je werk. In je zaak. Wat is het moeilijk om eerlijk te handelen en te wandelen, zodat je alles met God ook kan bespreken van je dagelijkse leven. Ja, we zullen zonder deze bede niet staande kunnen blijven. Voorspraak van die hoge priester, maar ook dat persoonlijke gebed in de navolging van die hoge priester. Neem me niet uit de wereld weg. Geef me getrouwheid op de plaats waar u me gesteld hebt. Alleen bewaar mij van de overste van deze wereld. Want wij kunnen, gemeente, uit de wereld niet gaan. Dus dat betekent dat we op explosief terrein ons bevinden. En als we nou somtijds uit zwakheid in zonde vallen, dan mogen we vanwege die voorspraak van Christus niet in de zonde blijven liggen, maar ook niet aan Gods genade vertwijfelen. Kinderkens, zegt de apostel der liefde in zijn brief, in zijn eerste zendbrief, indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak en die voorspraak blijft altijd bezig bij zijn Vader. Dat u ze bewaart van de boze. Voor wie is hij voorspraak, gemeente? Hij is een voorspraak voor al degenen die geleerd hebben dat hun gebeden te licht bevonden zijn. En dat ze in hun gebeden hun eigen voordeel nog zo dikwijls op het oog hebben. Hij is een voorspraak voor al degenen die van hun zwakheid overtuigd zijn geworden en daarom op zijn voorbeden aangewezen zijn. Ik bid, zegt de Zoon. Weet u wat dat ook betekent? Dat we in ons leven, gemeente, geen andere voorbidder nodig hebben. Dat we ook geen andere voorspraak buiten hem moeten zoeken. Het is wel waar, we hebben ook elkanders lasten te dragen. We moeten ook voor elkander voorspraak wezen. We moeten ook voor elkander blijven pleiten. Ook voor het welzijn van de gemeente in de komende tijd. Dat het u, dat het ons in alle opzichten goed mag gaan, gemeente. Dat is zeker belangrijk. In dat opzicht zegt het woord ook terecht dat we nooit zouden vertragen. Altijd moeten aanhouden in de gebeden. Maar dan toch altijd als een afgeleide van en ondergeschikt aan de voorspraak van de Zoon. O Heere, neem me niet weg, maar bewaar mij van de boze. Laat me uw raad mogen uitdienen. En laat mij getrouw mogen blijven in de roeping waarin u mij hebt geroepen. Christus bidt voor zijn kerk. En nou vraag ik u vanavond, roept u nu zelf God ook aan? Is het nu ook jullie dagelijkse bede? Heren, maak me getrouw in de wereld. Laat me niet zijn van de wereld. Maar laat me in die wereld bewaard mogen worden van de boze. Want jongens en meisjes, dat is een hele slechte raadgever. De boze, die kan toch zo mooi vertellen. Maar het is toch zo'n verschrikkelijke raadgever. Hij heeft al zoveel mensen om de tuin geleid en naar het verderf geleid. En dan hoop ik maar dat je een andere raadgever gekregen hebt in je leven. Die goede geest. Die goede geest, zegt de dichter, die besturen mijn schreden En die goede geest die leidde mij naar dat effen land. En als je door die goede geest in plaats van die boze geest geleid wordt, dan ga je in je leven beleven wat Christus hier zegt. Opdat, zegt die Vader, mijn blijdschap in hen vervuld worden. Die vrede die alle verstand te boven gaat. Dat gelukkig wezen in God alleen. Bent u dat? Bid om uw dagelijks brood. Bid voor uw gezondheid. Bid voor uw gezin. Bid voor uw zaak. Bid voor uw werk. Bid voor je school. Bid voor je onderwijzers en je leraars. Bid voor de ambtsdragers en de predikanten. In het bijzonder die ook in de toekomst voor zullen gaan. Maar vraag vooral om de bewarende hand Gods. Dat je niet in de macht van de boze om zult komen. Er was eens, het is geen sprookje gemeente, anders zou ik het niet vertellen. Maar er was eens 200 jaar geleden, ruim 200 jaar geleden. Een Franse monnik. En die was op bezoek aan het hof van Lodewijk de 15e. En die koning, die toonde hem al zijn heerlijkheid. Hij liet hem het paleis van Versailles zien. En hij nodigde deze monnik aan een feestmaaltijd. Want hij dacht, zo krijg ik je wel klein. En toen ze eenmaal aan het eten en het drinken waren, toen zegt die koning zo tussen zijn neus en lippen door tegen die monnik die bij hem aan tafel zat. Dat moest natuurlijk een hele grote eer voor die monnik wezen dat hij naast die koning mocht zitten. Toen zegt die monnik, waarom roep jij nou overal in Frankrijk op tot inkeer, tot bekering? Je bederft het geluk van de mensen. Ze worden allemaal zo verschrikkelijk somber van jou en zo ongelukkig. Toen zegt die monnik tegen die koning, sire, dan moet u eens luisteren. De boze, dat is de duivel, die schreef eens een vergadering uit. En hij nodigde al zijn onderdanen, alle duivelen uit. Voor die vergadering. En daar neemt de opperduivel het woord en die zegt, mensen, wat zullen we doen? Hoe kunnen wij de mensheid zo spoedig mogelijk en zo radicaal mogelijk verderven? Nou, toen kwamen de voorstellen los. De ene duivel die zegt, je moet ze met de ziekte slaan. Dan komen ze in opstand. Je moet tegenspoed zenden en hongersnood. Dan zullen ze opstaan tegen God. Een ander die zei, we moeten de mensen elkander laten haten. En bestrijden en tegen elkaar opzetten. Dan worden ze tenslotte allemaal moe. En moedeloos. En de duivel, de opperduivel, die schudde zijn hoofd. En die zei tenslotte, weet je wat we zullen doen? Laten we nou eens zeggen tegen de mensen dat er wel een God is. Want dat zit tenslotte diep in een mens verworteld, dat zemen, dat godsdienstige zaad. Krijgen we er toch niet uit. Dus, dat zeg ik bijzonder met oog op deze tijd, want alle mensen worden weer godsdienstig. Je mag weer vrij uit tot op het boekenbal en noem maar op over God spreken. Dat kon 10 jaar geleden niet. Kan verkeren. Nou, laten we nou eens zeggen dat er wel een God is, maar dat ze nog ruim genoeg de tijd hebben om hem te zoeken. Dat is het eerste. Je hebt nog tijd genoeg. En het tweede, dat hun geluk ligt in hun aardse bezit. En dat voorstel vond genade in de ogen van de duivel. En daarom zei die monnik, trek ik het land door, om alle mensen te bewegen tot geloof, het niet uit te stellen. Heden zal gij zijn stem hoort. En dat je bezit niet ligt in wat je ziet, maar dat je rijkdom en je geluk gelegen is in de dingen die men niet ziet. Zoek de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Ja, zegt de koning van de kerk, zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En alle dingen die je nodig hebt, voor tijd en eeuwigheid, die zullen u in Christus via de ladder Jacobs worden toegeworpen. En dan loop je best nog wel eens tegen de boze aan. En hij zal niet nalaten om je vrede te verstoren. Maar dan heeft iemand eens gezegd dat God nooit zal verlaten degene die lijden om het woord Gods en het evangelie van vrije genade. God is hun ten schild in het strijdwerk van dit leven. Onze koning is van Israëls God gegeven. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren, en gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Amen. Psalm 32, het vierde vers.
Thank you. Heere, laat uw bewarende hand over ons allen uitgestrekt mogen zijn. En wilt u voor deze gemeente zijn een vurige muur van rondom, opdat de vijand nooit enige hinder doet. Dat we in die strijd, Heere, niet zouden onderliggen, maar ten eenenmale de overhand behouden door de kracht van u, de eeuwige koning, de almachtige, Heere der Heerscharen, is zijn naam. En daarom, Heere, is er ook hoop voor uw kerk. Hoe moedeloos, hoe zwak, hoe krachteloos, hoe goddeloos ze ook zichzelf zal waarnemen, als ze maar bij tijden uitzicht mogen hebben op u en mogen schuilen bij u in hun gevaren. Gij zijt mij, Heere. O, dat persoonlijke, Heere, daar gaat het toch om. Niet dat er een schuilplaats is en dat anderen gelukkig zijn omdat ze een schuilplaats hebben, maar gij zijt voor mij een schuilplaats in gevaren. En ge zult me in benauwdheid trouw bewaren. Gij omringt mij, daar ge mij in ruimte stelt met blijde gezangen, die mijn verlossing melden. Heere, mogen we ze ook horen in ons leven, die gezangen der verlossing, ja, dat wij uit uw mond mogen horen. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. De boze zal de overhand niet behouden, maar ik zal hem in de kracht van mijn zoon bestrijden en ook ten eenenmale overwinnen. O, welk een dag zal dat zijn, Heere, als zijn kracht, zijn aanvalsmacht voorgoed verbroken is en zij in de ruimte zullen gaan, in de vrijheid, in de erfenis van de kinderen en van de erfgenamen. Dat zullen we hier alleen maar bij wijze van voorsmaak kunnen kennen. Onvolkomen, zeer ten dele, maar toch zo hard verkwikkend dat het alleen maar nader kan verbinden aan u, om te hopen op die dag dat u in en voor hen alles zult zijn. Heere, wilt u ons gedenken, groot en klein, jong en oud, kerkenraad en gemeente. En laten we ook in deze laatste weken biddende en elkander opdragende afscheid mogen nemen. Heere, want op noodgeschrei. En laat dat ons gebed mogen zijn. Geen formaliteit, maar noodgeschrei. Daarop doet gij toch grote wonderen. Gedenk ze die u vrezen en wil hun getal nog uitbreiden. Wat een verblijd mogen worden, Heere, door de boodschap. Deze en die is aldaar geboren. Heere, er zal er blijdschap zijn. Gejuich in de tenten van Jacob. Verhoor ons naar de rijkdom van uw barmhartigheid. Ga en blijf met een ieder van ons op de plaats waar u ons stelde, Heere, en dat we daarin u, uw naam, uw eer, uw heerlijkheid op het oog mogen hebben en bedoelen. Verhoor ons naar de rijkdom van uw barmhartigheid en zie ons aan in dat lam dat de zonde der wereld wilde wegnemen. Dat smeken wij u uit genade. Leid ons nu veilig naar onze woning of bestemming. Bewaar ons onderweg, Heer, en in deze komende nacht wilt u onze rust, onze schuilplaats maar wezen. Dat vragen wij u, om Jezus wil. Amen. Zingen wij ten slotte van Psalm 34 en daarvan het vierde en het vijfde vers des Heren. Engels schaart een onverwinbare hemelwacht rondom hem die Gods wil betracht, dus is hij wel bewaard. En het vijfde vers: vreest, vreest hem te allen tijd. 4 en 5. van Psalm 34. Gemeente ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.